leer en praktijk in balans met elkaar. En het is wel mooi dat we, nu we de laatste keer voor dit seizoen bij elkaar zijn, dat we precies op een punt aan komen, hier in de Efezebrief, waar de leer eindigt en waar de praktijk begint. Dat gaat daar eigenlijk in elkaar over. We komen precies in dat middelpunt aan het einde van Efeze 3. En daar zijn we gebleven. En daar wil ik eerst uit gaan lezen. Efeze 3. En dan het laatste gedeelte van Efeze 3. Dat begint bij vers 14. Efeze 3, vers 14. Tot aan het einde van Efeze 3. En dan staat in Efeze 3 vers 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. En nu, die blijk is de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Ja, we zijn hier gekomen in deze brief, hier in Efeze 3, aan het einde van het leerstellige gedeelte. En het leerstellige gedeelte sluit de apostel Paulus af met een gebed. We hebben al eerder opgemerkt in de Efezebrief, dat er in die Efezebrief twee gebeden van de apostel Paulus staan, zijn gevat. En het eerste gebed vonden we in Efeze 1, waar Paulus, nadat hij zijn lezers had bepaald bij de wil van de Vader, bij het werk van de Zoon en bij het getuigenis van Gods Geest, dat hij voor zijn lezers gaat bidden. En Paulus bad daar in Efeze 1, of de Vader der Heerlijkheid ons zou geven een geest van wijsheid, een geest van openbaring, verlichte ogen des harten. Waarom? Nou, heeft hij gezegd, om de Heere Jezus recht te leren kennen, ten volle te leren kennen. Niet een klein beetje, niet voor 50%, voor de helft, maar voor de volle 100%, de verheerlijkte Christus aan Gods rechterhand. Zodat wij zouden weten de hoop van de roeping van Christus, die boven is. Omdat wij zouden weten hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis. En hoe overweldigend groot is zijn kracht is aan ons die geloven, de opstandingskracht van Christus. Opdat we dat zouden weten. En hij bad dus aan de Vader van, geef die lezers van de Efezebrief alsjeblieft een geest van wijsheid en van openbaring. Openbaar het aan hen, openbaar het aan hun hart, Heer, wat er eigenlijk allemaal vastzit aan de verheerlijkte Heer, aan zijn roeping, aan zijn erfenis en aan zijn opstandingskracht. Want die kracht en die erfenis en die roeping zijn ook hun deel, want ze zijn in de Heere Jezus geplaatst. Ze vormen met Christus één lichaam. En als je Christus recht ten volle wilt leren kennen, zodat je dan weet zijn roeping, zijn erfenis en zijn kracht. Ja, broeders en zusters, waar moet je dan naartoe? Waar moet je dan naartoe? Als je Christus kracht, Christus erfenis en Christus roeping boven wilt leren kennen. Waar moeten we dan naartoe? Nou, Paulus nam ons mee. Want waar moet je dan naartoe? Dan moet je gaan naar boven. Hè? Dan moet je gaan naar de plaats waar Christus nu is, of niet soms. En waar is Christus nu? Christus, dat openbaarde ook Paulus in Efeze 1, die zit er aan de rechterhand des Vaders in de hemelse gewesten, in het bovenhemelse. En zo nam Paulus ons in Efeze mee, omhoog in zijn gebed naar die hemelse gewesten, waar wij Christus leerden kennen in zijn verheerlijke staat. En zagen we ook uiteindelijk dat niet alleen Christus daar zit aan de rechterhand des Vaders, maar ons werd ook geopenbaard dat wij in Christus daar ook gezeten zijn. Dat Christus niet alleen stierf aan het kruis van Golgotha, maar dat wij één plant met hem geworden zijn en dat wij ook mede gekruisigd zijn. Maar dat we ook mede zijn opgewekt, mede zijn levend geworden en mede zijn gezet, mede een plaats zijn gegeven in Christus aan de rechterhand des Vaders in die hemelse gewesten. We leerden Christus dus kennen in zijn verheerlijke staat en tot onze grote verbazing ontdekten we in Christus een verborgenheid die van alle eeuwen in de Schepper in God verborgen gebleven was, namelijk dat in Christus ook wij zelf zijn geplaatst en dat Christus daar niet aan de rechterhand des Vaders alleen zit, maar dat hij daar zit als hoofd samen met een lichaam wat voor hem in deze tijd wordt toebereid en dat lichaam mogen wij met elkaar zijn. En je ontdekt dan jezelf in een verheerlijke staat aan Gods rechterhand. En Paulus zegt daarvan, dat is een rijkdom van genade. De eerste genade in mijn leven is geweest toen ik ontdekte, broeders en zusters, dat er redding was door het bloed van de Heer Jezus. En doordat als ik hem aanvaarde als mijn heiland en Heer van mijn leven, dat ik verlost was. En dat is een heerlijke genade om dat te ontdekken. Maar de tweede genade, de rijkdom der genade, waar Paulus hier in de Efezebrief over spreekt, ontdekte ik dat ik niet alleen verlost mag zijn van mijn zonde, maar dat ik ook een verheven positie in Christus Jezus heb ontvangen. En ik door genade ben levend gemaakt met hem, ben opgewekt en ben gezet aan Gods rechterhand en dat mij een geweldige toekomst in de toekomst wacht en dat ik nu ook al een heerlijk leven heb, omdat ik mag leven vanuit die hemelse positie, omdat mijn leven met Christus verborgen is in God. En ik mag zoeken dagelijks de dingen die boven zijn. Want dat is een onzienlijke wereld, maar dat is wel voor mij de werkelijkheid. En dat eerste gebed van Paulus in Efeze 1 voerde ons omhoog. Voerde ons omhoog, weg van deze aarde. Naar die dingen die boven zijn. En Paulus begon ons daar al die dingen punt voor punt te verklaren. Wat aan ons was geschied door genade. Geestelijke dingen. Onzienlijke dingen. Zaken die je niet met het blote oog kan waarnemen. Zaken ook waar je niet met je buurvrouw, als die niet gelooft, over kunt spreken. Ja, zelfs als ze wel gelooft, is het zelfs ook nog moeilijk daar zelfs over te spreken. Want het zijn geestelijke dingen die je alleen door de geest van God kan verstaan. En daarom bad Paulus voor een geest van openbaring, een geest van wijsheid, verlicht de ogen des harten, dat we het zouden kunnen vatten, dat we het zouden kunnen verstaan, zouden weten die roeping, die erfenis en die opstandingskracht die in ons werkt. Het zijn dingen die wij met ons menselijk verstand eigenlijk nauwelijks kunnen beredeneren. En daarom wat Paulus zo oprecht voor ons. Ja, als we ons ingespannen hebben om in Efeze 1 Paulus te volgen, dan hebben we ook die onzienlijke dingen, die onhoorbare dingen gehoord, die ons begrip eigenlijk te boven gaan. Zaken waar Paulus vroeger van had gezegd in de 2e Korinthebrief, ik heb daar dingen gehoord, onuitsprekelijke dingen, die hij niet kon uitspreken, maar die hij hier in Efeze aan ons verklaart. Het eerste gebed is als ware een roltrap. Een roltrap omhoog die je brengt in de hemelse gewesten aan Gods rechterhand, waar je Christus ten volle recht leert kennen. Dit tweede gebed in Efeze 3, helemaal aan het eind van vers 14 tot en met vers 21, voert niet omhoog, maar voert ons weer omlaag. Het is als ware een roltrap weer naar beneden, die je weer terugbrengt op de aarde. Zodat je in je praktische leven kunt beleven dat je die hemelse werkelijkheid als ware in je leven kunt brengen. In het leven van alle dag. Dat je daar profijt van hebt. Dat je daar je voordeel mee kan doen. omdat ik je leven veranderd heb. Het moet als ware zo wezen dat je in de roltrap door de Efezebrief omhoog bent gevoerd, dat je gewandeld hebt door die hemelse gewesten, en dat dat eigenlijk je hele leven compleet veranderd heeft. En als het goed is, en u zelf ook nog niet alleen hier aanwezig bent geweest, maar zelf thuis nog eens misschien de bandjes hebt nageluisterd, maar bovenal Efeze 1, 2 en 3 voor uzelf gelezen hebt en bestudeerd hebt, en u hebt dan kennis genomen van de rijke inhoud daarvan, dan zult u het beamen dat deze boodschap van Paulus, eigenlijk deze boodschap van Christus, van Paulus was alleen maar een doorgeefluik, hè, dat deze boodschap van de verheerlijke Christus ons leven compleet verandert. Want het zet eigenlijk, ik zou haar zeggen, alles op zijn kop. Het voert je naar een hogere geloofsetage, zal ik maar zeggen. Waar christenen die tot geloof gekomen zijn en hier op de aarde staan bij het kruis van Golgotha en bij de opstanding van Christus, maar die nog niet van deze boodschap hebben gehoord van de verheerlijkte heiland. Ja, je weet er vaak van die zegeningen niet af in die hemelse gewesten. Van al die geestelijke zegening waarmee we in Christus zijn gezegend. Als je eenmaal daar kennis van hebt genomen en je hebt gewandeld daar in dat, zal ik maar zeggen, dat hemelse Kanaan, en je hebt je dat persoonlijk toegeëigend, in bezit genomen, dan verandert dat je leven compleet. Je kijkt, zeg maar, op het hele leven, het hele christenleven, op christenen, op de Heer Jezus en bovenal ook op jezelf. Ja. Daar gaat het om, opdat we zullen weten. Goed, we zijn dus veranderd eigenlijk door die boodschap. Hè? Want we zijn ergens geweest waar de KLM ons nooit brengen kan. Maar Paulus wel. Waar een reisorganisatie nooit een reis, ik weet niet waar u straks met de zomervakantie naartoe gaat, maar u kan niet boeken voor een reis naar de hemelse gewesten. Dan moet u maar eens proberen bij een reisorganisatie, die zegt, boek me maar voor zo'n vliegreis daar naartoe. Dan zeggen ze, meneer, mevrouw, ik weet niet waar je het over hebt. Maar de Bijbel doet dat wel. En ja, het is Gods genade dat we zo door Paulus meegevoerd mogen worden, met Paulus mee mogen lopen, en dat we zo die heerlijke zaken over de Heer Jezus allemaal horen. Ja, we hebben daar als ware dingen gehoord die in geen mensenhart zijn opgeklommen. Geweldige dingen die boven bidden, boven denken uitgaan. En het heerlijkste was dat we de Heer Jezus ten volle hebben leren kennen. De verheerlijkte Christus hebben leren kennen. Ja, dat is wel het schoonste. Dat is wel het mooiste. Het is daar een ontmoeting eigenlijk met de persoon van de Heer Jezus in zijn verheerlijkte staat aan Gods rechterhand. En ik hoop dat het zo voor u is, net zoals Johannes op Patmos de verheerlijkte heiland ontmoette. En het ongetwijfeld zijn leven veranderd heeft in Openbaringen 1, hoop ik dat uw leven ook zo veranderd is. En dat u Christus heeft gezien in al zijn heerlijkheid. En niets, en maar dan ook niets, heeft de Heer Jezus in die ontmoeting met ons verborgen gehouden. Er is niets meer wat er aan hen te ontdekken valt, wat u niet weet. Ten volle is het u geopenbaard. U hebt hem recht leren kennen. We hebben mogen blikken, eigenlijk hier in Efeze 1, 2 en 3, zoals de Bijbel zou zeggen, we hebben mogen blikken door de geest van God in de diepten Gods. Daar hebben we in mogen blikken. In Gods plannen, in Gods zoon, ja, in Gods gemeenschap tussen Christus en ons mensen in dat lichaam van Christus. Ons is het diepste geopenbaard in die verborgenheid van Christus, dat van alle eeuwen verborgen was geweest in God, de schepper van alle dingen. Christus, die geschapen is tot de nieuwe mens. Hij het hoofd, wij de leden. Christus hebben we daar ontmoet als de nieuwe mens. En we mochten leren kennen ten volle, toen we hem aanschouwden, dat wij in hem zijn geplaatst, dat wij met hem als ware een lichaam vormen, zijn lichaam vormen, dat wij een woonstede Gods zijn in de geest. Dat wij als levende stenen zijn gebruikt voor het vormen van een tempel, het bouwen van een tempel, waarvan Christus is, Efeze 2, de uiterste hoeksteen. Ja, niemand heeft zo met aardse ogen ooit de Heere Jezus aanschouwd. Maar wij mochten met de verlichte ogen van ons hart zo Christus zien gelijk Hij is. En in het gebed van Efeze 3 zult u daarom tevergeefs zoeken naar een verzoek van Paulus of hij voor ons weer gaat bidden voor verlichte ogen des harten. Want het gebed hier in Efeze 3 gaat er juist van uit dat het geval is dat wij die verlichte ogen des harten hebben en dat we Christus hebben gezien en dat we nu weten, nu kennen ten volle wie Hij is, inclusief zijn roeping boven, inclusief zijn erfenis bij de heiligen, inclusief zijn geweldige kracht, zijn opstandingskracht. Het gebed van Efeze 3 heeft niet ten doel dat wij Christus recht zullen leren kennen, want die kennen we nu recht, maar heeft ten doel dat wij gesterkt moeten worden in de inwendige mens om samen met elkaar deze geweldige waarheden die in Christus verborgen zijn, dat we dat zullen begrijpen, dat we dat zullen toe-eigenen, dat het ons persoonlijk bezit zal worden en dat we zo vervuld gezamenlijk zullen worden tot alle volheid Gods. En dat het niet alleen maar een theoretisch verhaal blijft, niet alleen leer blijft, maar ook praktijk wordt in ons leven. Leer en praktijk in balans. Want u hebt er niets aan als u dit hele seizoen hier gekomen bent en het blijft alleen maar een leerstuk. Alleen maar ben je daar geweest in de hemelse gewesten en hebt daar rondgekeken. En verder, ach, nou ja, je hebt het voor kennisgeving aangenomen en zo wat. Dat zou verschrikkelijk wezen. En daarom begint Paulus hier zo te bidden. Hij zegt, om die reden buig ik mijn knieën, vers 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslachten in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En weer valt hij op zijn knieën. En hij valt op zijn knieën voor u en voor mij. Voor al de lezers van deze brief, daar bidt hij voor. Die uitdrukking hier, waar hij mee begint, om die reden, die kom je eigenlijk al eerder tegen in Efeze 3, namelijk in vers 1. Lees maar met mij mee, Efeze 3 vers 1, daar staat, daarom is het. Dan zult u wel zeggen, dat is heel wat anders, in Efeze 3 staat, daarom is het, en in vers 14 staat, om die reden. Ja, dat was zo verschillend vertaald, maar in het Grieks is het hetzelfde. Is het gewoon identiek aan elkaar. Paulus pakt hier namelijk de draad weer op, waar hij hem in vers 1 van Efeze 3 had laten vallen. En we zien dus dat Efeze 3 vers 1 tot en met vers 13 eigenlijk een tussenzin is. Je zou het eigenlijk tussen haakjes kunnen zeggen. In vers 14 gaat hij eigenlijk weer verder waar hij was aan het einde van Efeze 3. Einde van Efeze 2. En eigenlijk is Efeze 3 vers 1 tot en met 14 één grote tussenzin waar hij even verklaart en uitlegt wat zijn gevangenisbediening, zijn bediening van de verborgenheid eigenlijk precies inhoudt. Een bediening die tot doel had om de verborgenheid in Christus, dat lichaam in Christus, de nieuwe mens, te openbaren. He, daarom zegt hij midden in dat gedeelte, ook in vers 8 van Efeze 3, mij verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen. Welke genade, Paulus, is aan jou te beurt gevallen? Wat is jouw dienst? Nou, aan heiligen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen. Wat moest hij in het licht stellen? De bediening van het geheimenis. De bediening van de verborgenheid. Hij moest in het licht stellen wat die bediening van het geheimenis inhoudt, dat van even her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. En dat heeft hij even verklaard in die tussenzin. Van vers 1 tot en met vers 13. Even verklaard waarom God hem uitgekozen had, wat die bediening inhoudt, wat precies eigenlijk aan Paulus' gevangenisbediening vastzit. Maar hier in vers 14 gaat Paulus dus weer verder op het punt waar hij in vers 1 aangeland was. En hij zegt dan, om die reden buig ik mijn knie. Om welke reden buigt Paulus zijn knieën? Nou, dat staat natuurlijk voor Efeze 3 vers 1, voor het eerste vers, want het is maar een tussenzin. Dus wil je weten waarom hij zijn knieën buigt, om welke reden dat is, dan moet je kijken in Efeze 2. Nou, wat is dat dan geopenbaard in Efeze 2? Nou, in Efeze 2 wordt ons de verheerlijke Christus geopenbaard. En wie is de verheerlijke Christus? Die wordt daar genoemd de nieuwe mens. In wie ook gij mede gebouwd wordt, tot een woonstede Gods in de geest. En voor wie is die woonstede Gods in de geest? Voor wie is die tempel in de geest bestemd? Voor wie? Wie gaat daar dan in wonen? Het is een woonstede, het is een tempel. Wie gaat daar in wonen? Wie? Ja, Christus gaat erin wonen. Het is de woonstede voor Christus. En om die reden buigt Paulus zijn knieën. Vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. En daar gaat het nu vanmorgen om. Dat is de reden dat hij bidt. En daar gaat ook eigenlijk deze ochtend over. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Dat is de kern. Dat is de reden waarom Paulus bidt. Hij heeft ons meegevoerd in de hemelse gewesten. Hij heeft ons gebracht tot de verhoogde Christus. Hij heeft gezorgd dat we hem recht leren kennen. Hij heeft ons de verborgenheid in Christus geopenbaard. Hij vertelt dat wij het samenlichaam zijn met Christus. Dat wij een levende steen zijn van die tempel Gods. Dat wij een woonstede Gods mogen vormen met elkaar in de geest. En dat wij gebouwd worden in de geest in de hemelse gewesten. Maar nu komt het erop aan dat wij ons ook laten gebruiken als een levende steen voor die bouw van die hemelse tempel, voor die woonsteden Gods in de geest. We hebben gehoord en we weten van de roeping boven, de roeping van boven, de roeping van Christus. Daar hebben we van gehoord, maar nu komt het ook op aan. Geeft u gehoor persoonlijk aan die roeping van Christus, aan die roeping naar boven? Want o broeders en zusters, je kan meegevoerd worden door Paulus. En hij kan je al die onzienlijke dingen laten zien. Hij kan die hemelse gewesten doorkruisen van links naar rechts. Terwijl je er toch persoonlijk geen deel aan krijgt. Omdat je het niet gelooft. Omdat je niet toegaat tot de Vader. En jezelf persoonlijk overgeeft aan de Vader. En je als levende steen laat gebruiken, dat je als het ware ingemetseld wordt in die heerlijke tempel, die woonsteden van Christus in de geest. En daarom bidt hij hier, die Paulus. Hij bidt voor ons. Hij bidt voor u, voor mij, opdat we gehoor zullen geven aan die roeping. Opdat we zullen toegaan tot de Vader. Want we hebben een toegang. Broeders en zusters, wat zei die in Efeze 2 vers 18, lees eens mee. Efeze 2 vers 18. Wij beiden, gelovige Joden en gelovige Heiden, hebben nu beiden in één geest toegang tot wie? Toegang tot de Vader. En wat zegt hij in Efeze 3 vers 12, lees eens mee. Efeze 3 vers 12. In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof van hem. We hebben toegang. Toegang tot de Vader. En we mogen toegaan door het geloof. Toegaan tot de Vader om ons over te geven aan hem. Zodat wij ingelijfd kunnen worden. Praktisch, in de meest praktische zin. In dat samenlichaam van Christus, de nieuwe mens. Zodat wij geen vreemdelingen en bijwoners meer zijn. maar medeburgers der heilige huisgenoten Gods. Zodat we medegebouwd worden tot die woonsteden Gods in de geest, waardoor Christus in ons hart kan gaan wonen. En de nieuwe mens gestalte in ons gezamenlijk krijgt. En die apostel Paulus bidt hier vurig tot de Vader, dat wij in dat geloof zullen toegaan tot hem en aan die roeping gehoor zullen geven. Het eerste waarvoor de apostel Paulus de Vader bidt, vinden we in vers 16. Vers 16, laten we dat maar lezen. Efeze 3, vers 16. Opdat hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dat is het eerste waar hij voor bidt. Opdat hij u geven, met kracht gesterkt te worden in de inwendige mens. Ja, broers en zusters, onze inwendige mens heeft allereerst kracht nodig. Goddelijke kracht. Aan menselijke kracht hebben we totaal niets. Als we hier zo met Paulus die geestelijke reis door de hemelse gewesten hebben gemaakt, omhoog, dan raak je vermoeid. We hebben het ook in een aantal etappes gedaan. Ik kan u voorstellen dat als Paulus of een van zijn dienstknechten bij een gemeente op bezoek kwam, u moet eens voorstellen dat we het in één keer hadden gedaan. Efeze 1 tot en met 3. Wij zijn maar 2,5 hoofdstukje ver gekomen, zou ik maar zeggen. Waarom niet? Maar het is zo'n enorme rijkdom. Denk eens in. En Paulus was dat gewoon, als hij ergens op bezoek kwam, dan strekte hij zijn reden rustig uit tot middernacht. Daar raak je vermoeid van zo'n geestelijke reis, van dat geestelijke denken. Vaak had hij maar een korte tijd om ergens te verblijven. Maar hij had zoveel te vertellen, zo'n geweldige boodschap, daar moest hij zo over uitweiden, er zaten zoveel kanten aan, dat hij daar uren mee bezig was. Maar dan raak je geestelijk daarvan vermoeid. Onze inwendige mens is maar zwak. En als wij met apostel Paulus zo doorgaan, door Efeze 1, 2 en 3, notabene maar 2 blaadjes papier, hoe snel, na een paar zinnen al van Paulus, raken wij, wat betreft onze inwendige mens, vermoeid. Heeft u daar nooit last van? Ik wel. In de voorbereiding bijvoorbeeld van deze hoofdstukken, dan komt het heus voor dat je soms moe wordt, uitgeput wordt. Ik was uitgeput of mijn bed gaan liggen. Gewoon dat je lichamelijk en geestelijk vermoeid wordt. Als ik zo'n dag als vandaag gesproken heb, dat weet mijn vrouw wel, dan raak je inwendige mens zo vermoeid, dat ik als het ware voel alsof je een marathon gelopen hebt. Als je daar over deze dingen gesproken hebt. En als je vermoedelijk naar huis gaat, en je hebt alles ingedronken, dan ben je ook geestelijk vermoeid. Dan zit je in de uitdrinking, nou, ik moet alles wel rustig laten bezinken hoor. En daar heb ik wel even tijd voor nodig, om het allemaal te vereten. Om het allemaal maar eigen te maken. Het vermoeit. En ik denk, broeders en zusters, dat u meer dan eens bij het spreken over deze hoofdstukken, dat dus heb gedacht, hou alsjeblieft op. Ik kan er als ware geestelijk niet meer bij. Ik zit helemaal vol. Het gaat zo hard. Ik hou die apostel Paulus niet bij. Ja, onze inwendige mens is zwak. Weet je hoe dat komt, broeders, dat onze inwendige mens zo snel vermoeid raakt? Omdat wij hier trachten te verstaan onzienlijke dingen. Je moet je hier trachten een begrip te vormen van zaken die je niet zintuigelijk kan waarnemen. Zaken die ons menselijk verstand te boven gaan. Geestelijke dingen. En geestelijke dingen kan je alleen maar met het geestelijke en met de geest van God verstaan en begrijpen. En we hebben maar één zintuig ontvangen waarmee we deze geestelijke dingen kunnen verstaan. En dat is het geloof. Want wat is het geloof, zegt de Bijbel in Hebreeën. Het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. En daar zijn we mee bezig. We zien het niet. We kunnen het alleen door het geloof zien en ons geloofsoog aanscherpen om zo te blikken in Efeze 1, 2 en 3 naar de verheerlijkte heiland. En als je dan in Efeze 1, 2 en 3 zo in het bovenhemelse bent geweest en je hebt als het ware door het geloof die dingen gezien die je met het blote oog niet zien kan en die je door het geloof hebt verstaan, ja, dat vermoeit. Als de Bijbel spreekt over aardse dingen, of als je een spreker hebt die een in de toespraak is een geschiedenis bijvoorbeeld aanhaalt, noem maar wat, uit het Oude Testament, een wat begrijpelijk verhaal, ja, dan vermoeit dat niet zo, dan kunnen we ons daar veel makkelijker een voorstelling van maken. Maar zodra de Bijbel gaat spreken in sommige gedeelten zoals deze, over de hemelse dingen, ja zelfs over de bovenhemelse dingen, dan hebben we aan ons menselijk verstand en ons begrip niet zoveel meer. Dan kunnen we alleen nog maar vertrouwen op ons geloof. Maar onze God is een goede God, ondanks dat we vermoeid raken. Hij komt altijd onze zwakheid te hulp. En als wij ons inspannen om ons geloofsoog aan te scherpen, om te onderscheiden de onzienlijke dingen, dan geeft hij ons altijd kracht. Dat zie je in de Bijbel altijd. Als de Heer Jezus vermoeid raakt, vlak voor het kruis, dan komt er een engel van de hemel zelfs en die geeft hem, die spijzigt hem, die geeft hem kracht. Als een van de profeten in zijn dienst, als het ware zo vermoeid raakt dat hij niet voort meer kan, dan kom je herhaaldelijk tegen, denk maar aan een Elia, denk maar aan een Ezekiel, denk maar ook aan een Mozes, dan worden ze gespijzigd, dan ontdekken ze opeens dat ze iemand tegenkomen die hen als het ware met brood en wijn tegemoet treedt en hen kracht geeft. Dat vind je door heel de Bijbel heen. En zo is het met ons ook. En daar bidt Paulus voor. Allereerst dat wij kracht ontvangen, geestelijke kracht ontvangen, door de geest van God, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden, door zijn geest, in de inwendige mens. Ik hoop dat we daarom vrijmoedigheid hebben om toe te gaan tot de Vader door het geloof in al die rijkdommen der genade. En die onnaspeurlijke rijkdom van Christus als ware ons toe-eigenen. Ook al putt het ons misschien uit, ook al raken we vermoeid, de Vader zal ons bekrachtigen, zal ons kracht geven door zijn geest, opdat je dan verder kan reiken, opdat je verder kan zien, opdat we de moed niet verliezen. Want hij wil het ons, de Vader, graag zo allemaal in de Heer Jezus Christus ons geven. Maar hij vraagt wel van ons, dat we ons inspannen, dat we toegaan tot hem, dat we op hem, op de Vader, ons vertrouwen vestigen, op die Vader der heerlijkheid. En dat we door het geloof toegaan, en dat we ons overgeven. En dat we zeggen, Heere, gebruik ons maar, leid ons maar. Laat ik maar gebouwd worden als een levende steen in die woonsteden Gods, die woonsteden van Christus, de nieuwe mens. Zodat ik deel uit gaat maken van die tempel, deel uit gaat maken van de nieuwe mens. Praktisch. En als dat gebeurt, zodra dat gebeurt, wie woont dan in je automatisch als je zelf toegevoegd bent aan het samenlichaam van Christus? Wie woont dan vanzelf dan op datzelfde moment in je? Jezus Christus. Opdat, vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maakt. Dat geschiet dan. En dat is ook Gods doel. Dat is Gods doel. Dat wij deel uitmaken van die permanente verblijfplaats van Christus aan Gods rechterhand, die nieuwe mens. Die woonstede Gods. En dat Christus in ons hart daadwerkelijk woning maakt. Opdat hij u geven, met kracht gesterkt te worden, in de inwendige mens. Waartoe? Met wat voor doel? Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Het is natuurlijk goed, broeders en zusters, dat bij evangelisatie, dat er wordt gezongen, bijvoorbeeld, kom in mijn hart, o kom in mijn hart, Heer Jezus. En u kent al die liederen wel. Maar het zal u duidelijk zijn in het licht van deze brief, dat als hier in Efeze 3 sprake ervan is, opdat Christus door het geloof in uw hart woning maken, tegen wie wordt dat gezegd? Tegen onbehouden mensen? Tegen mensen in de wereld? Die Christus niet kennen? Nee, tegen dat soort mensen wordt het niet gezegd. Tegen wie wordt dit gezegd? Tegen u en tegen mij. Het wordt gezegd tegen gelovigen. En nog wel tegen gelovigen die een reis hebben gemaakt door die hemelse gewesten samen met Paulus. Die de verheerlijke Christus hebben gezien aan Gods rechterhand. Die kennis hebben genomen van de verborgenheid. Die kennis hebben genomen van de nieuwe mens. Die Christus zien als hoofd. En als zij als leden zijn toegevoegd. En daartoe wordt gezegd, tegen hen wordt gezegd, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Deze ervaring van het woning maken van Christus door het geloof in ons hart, is voor diegenen die gesterkt worden met goddelijke kracht. Is voor diegenen die door het geloof ingaan op de roeping van boven. Is voor diegenen die geestelijk gegroeid zijn en die met Paulus meegereisd zijn in die hemelse gewesten en die al die geestelijke zegening in Christus zich toe willen eigenen door het geloof. Efeze 1, 2 en 3. Is niet zomaar een stukje theorie, is niet zomaar een leerstuk alleen. Het is nu praktijk. Hier aan het einde van Efeze 3 en Efeze 4, 5 en 6. Het wordt nu praktijk. Aan een stuk theorie heb je niks. Helemaal niks. En Paulus vindt het zo belangrijk dat hij hier op zijn knieën valt en begint te bidden voor u en voor mij. Dat het geen theorie mag blijven. En ik ken al zoveel mensen waarbij het alleen maar theorie blijft. En als het alleen maar theorie blijft, wat gebeurt er dan? Kennis, wat gebeurt er dan met kennis? En het wordt geen praktijk. Kennis maakt opgeblazen. Oh, en ik ken ze hoor. Die ken, die weten er alles van. En ze zo opgeblazen. Maar broeders en zusters, in de praktijk merk je er niks van. En ze kunnen onmogelijk zijn een instrument in Gods hand om deze boodschap uit te dragen. Waarom? Waarom? Omdat het ze niet als een levende steen, als ware toebehoren, aan die tempel, die woonsteden Gods in de geest, altijd eigenlijk door het geloof Christus in de praktijk geen woning heeft gemaakt in hun hart. Daar gaat het om. Woont de Heere Jezus Christus al in uw hart, broeders en zusters? Ik vraag niet van heeft de Heere Jezus u verlost? Kent u hem als verlosser, als de losser? We kennen hem denk ik allemaal zoals we hier zitten hem als verlosser. En beleiden hem ook zo. Maar nee, woont de verheerlijkte heiland in uw hart. Wat heeft u gedaan met de boodschap van Efeze 1, 2 en 3? Hebben gebruik gemaakt van die toegang tot de Vader? Bent u ermee naar de Vader gegaan? En heeft u hem voor die geweldige, heerlijke, verborgen boodschap die hij u bracht, de Vader daarvoor gedankt dat je zegt, Vader, God, Schepper van alle dingen, ik dank u dat u dit allemaal in een rijkdom van genade, buiten nog, bovenop nog de verlossing, dat ik verlost ben geworden, maar dat allemaal nog eens wil schenken, dit gaat boven bidden, boven denken uit. Heb je dat al gedaan? Heel persoonlijk. Moet je naar je buurman kijken, of naar je vrouw, of naar je man, of naar je zoon, of je dochter, dat heeft geen enkele zin. Nee, hebben we dat zelf gedaan? Daar gaat het om. Hebben we gezegd, neem hier mij maar. Ik dank u dat ik zo'n levende steen mag zijn. En dat u de uiterste hoeksteen bent van die tempel. En dat ik ingelijfd ben. En dat ik tot het samenlichaam behoor, tot de nieuwe mens. En dat ik dat met de ander ben. Dat is geweldig. Hebben we daar al de Vader voor gedankt, de Vader der heerlijkheid. Omdat hij ons zo'n geweldige heerlijkheid heeft geopenbaard. Hebben we ons als ware die boodschap persoonlijk toegeëigend? Als dat zo is, dan heeft dat je leven veranderd. Compleet. Dan heeft Christus in je leven woning gemaakt. Het een kan niet gaan zonder het buiten. Het een gaat niet buiten het ander. Als je als levende steen wordt toegevoegd, ook in de meest praktische zin dat je zegt, Heer, ik dank u daarvoor, en op hetzelfde moment, maar Christus en heeft Christus woning gemaakt in ons hart. Ja, dit is iets geweldigs. Als je mag toegaan door het geloof, als je mag weten, door genade ben ik medegebouwd. Door genade maak ik deel uit van die woonsteden Gods. Door genade heeft Christus dus woning gemaakt in mijn hart. Dat je tot ontdekking komt. Ik heb de nieuwe mens aan. Hé, ik heb de nieuwe mens aan. Ik heb me altijd afgevraagd in mijn leven, hoe moet je nou die nieuwe mens aan doen? Ja, hoe moet je nou die nieuwe mens aan doen in de praktijk? Nou, gewoon toegaan tot de Vader en hem danken voor die geweldige boodschap van de verborgenheid. En je realiseren wie je met elkaar bent, het samenlichaam. En dan kom je ontdekking, hey, Christus woont dan automatisch in mij. En ik heb een nieuwe mens aan, in de praktijk. Dat is iets ongelooflijks. Dat je geworteld bent. Dat je gegrond bent. Eigenlijk staat er in vers 17 dat je gefundeerd wordt. Ja, dan word je gefundeerd. Dat is bij een bouwwerk, bij een woonstede, bij een tempel. Je wordt gefundeerd. Je behoort tot de fundering. Je wordt toegevoegd, ingemetseld in het geestelijke bouwwerk. God is liefde. En liefde vormt de grond en de wortel van ons geestelijk leven. En deze grondering, deze worteling, deze fundering in de liefde wordt door de Heer bewerkstelligd en vormt de basis voor twee dingen. Sommigen denken dat de inwoning van de Heer de climax zou zijn hier in het gebed van Paulus. Maar nee, het is niet de climax. Het is wel zo dat Paulus ervoor bidt dat we in het geloof, door het geloof, die stap zullen maken. Dat we het zullen toe-eigenen. Dat we al die waarheden zullen aanvaarden die hij heeft geopenbaard in Efeze 1, 2 en 3. En het gaat door het geloof, vers 17, op het Christus door het geloof. En dan komt het bij ons erop aan. Het is ons geloof, door het geloof, in uw hart een woning maken. Maar het is niet de climax. De climax is vers 18, lees maar mee. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dat is de climax. Nadat wij door het geloof ook persoonlijk deel uitmaken van die nieuwe mens, en dus omgekeerd, dat je meemaakt en ervaart en beleeft dat Christus in je hart woning maakt, dan zijn wij in staat twee dingen te vatten. In de eerste plaats kunnen we dan vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, dat is één. En in de tweede plaats, te kennen de liefde van Christus. En dat vatten, dat begrijpen, kunnen we niet in ons eentje doen. Als je het in je eentje wil doen, ja, dan zou je zelfs moeten losmaken van dat lichaam van Christus. Dan zou je weer als levende steen je moeten uitwurmen uit dat bouwwerk. Uit die tempel. Maar dat is onmogelijk. Buiten het samenlichaam is het onmogelijk te vatten hoe groot het is. De breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van die woonsteden Gods. En te kennen de liefde van Christus. Dat is onmogelijk. Alleen als je deel uitmaakt van het samenlichaam, als je deel uitmaakt van de nieuwe mens, van die woonsteden Gods, van Christus, dan ben je samen in staat, samen met alle heiligen, om te vatten hoe groot nou die breedte, lengte, hoogte en diepte is van die geweldige rijkdom van Gods genade, dat je van die woonsteden Gods deel mag uitmaken. En te kennen de liefde van Christus. Dat is alleen voorbehouden aan hen die geworteld zijn, die gegrond zijn. U moet dit vers wel goed lezen. Velen lezen het alsof hier staat dat Paulus het hier heeft over de breedte, lengte, hoogte en diepte van de liefde van Christus. Maar dat is niet het geval, dat is niet de bedoeling van Paulus. Wat voegt hij toe? Hij voegt hier het woordje en toe, voor de volgende zinsnede. En te kennen de liefde van Christus. Het vers gaat over het begrijpen, het vatten van twee dingen. Die alleen door de leden van het samenlichaam worden begrepen. Ten eerste dat we in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En waarvan denkt u dat nou? Waarvan denkt u dat we dat nou kunnen vatten? De breedte, lengte, hoogte en diepte? Hoe groot is dan die breedte, lengte, hoogte en diepte? Waarvan? Nou, van die woonsteden Gods in de geest natuurlijk. We zijn in staat om dat gezamenlijk te begrijpen. En dat moet je niet in je eentje proberen. Dan moet je voor samenkomen. En ik zou eens willen zeggen, als je dat wil beleven en wil bespreken met elkaar, dan moet je dat ook doen. Want in je eentje, je kan wel thuis gaan zitten en erover zitten denken. Maar op een gegeven ogenblik, als je er thuis over gedacht hebt, dan wil je met de ander daarover praten. Dan is je hart daar vol van. En dan wil je nog horen wat de ander daarvan begrijpt en daarvan ziet. Want het zijn onzienlijke dingen die je met elkaar beleeft. En je vormt ook met elkaar de nieuwe mens. Je bent de nieuwe mens niet in je eentje. Christus is de nieuwe mens. Christus is die woonstede Gods in de geest en wij met hem. En als je het wil vatten, dan moet je ook samenkomen om er met elkaar over te praten. Dan heb je gemeenschap met elkaar, dan gaat het leven, dan ga je het zien, dan ga je het begrijpen. En daarom komen ook, als het ware, dagen zoals deze komen bij elkaar. En meer eigenlijk niet, een plat vlak. We weten ook wat driedimensionaal is. Want driedimensionaal, dat bestaat uit breedte, lengte en hoogte. En dat vormt met elkaar een kubus. En we weten, een kubus is driedimensionaal. En we kunnen ons goed voorstellen wat driedimensionaal is. En bijvoorbeeld deze ruimte staat dan een raar dak op, een beetje schuin. Maar het is allemaal, het is hoog, het is breed, het is lang, enzovoort. Het is te zien. We kunnen ook driedimensionaal kijken. Hè? En dat lukt ook allemaal. Wetenschappelijk weten we ook dat er ook een vierde dimensie is. Alleen die kunnen we niet zien. Maar u hebt misschien een computer thuis, maar een computer die kan wel vierdimensionaal rekenen. Je kan bijvoorbeeld, ik weet niet in hoeverre u daarmee op de hoogte is, maar je kan bijvoorbeeld een vierdimensionale tabel opgeven. En nou, dat ding, dat rekent ermee hoor, dat programma. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Vijfdimensionaal, kan ook zesdimensionaal, geen probleem. Een computer rekent wel hoor, met zoveel dimensies. Alleen, mijn hoofd kan daar niet bij. Ik kan het niet beredeneren. Maar dat machientje bij u thuis kan dat zonder meer aan. Wetenschappelijk klopt het ook. Is het ook aan te tonen, is het wiskundig te berekenen, enzovoort, enzovoort. Alleen, we kunnen het ons niet voorstellen, want wij zijn maar driedimensionaal. Het is onaards, vier dimensies. Toch ken ik iemand die minstens vierdimensionaal is. Of misschien was die wel multidimensionaal. Weet je wie dat is? Dat is de Heer Jezus Christus. Bijvoorbeeld toen die opstond, we staan er net Pasen voorbij gegaan. En we hebben daarbij stilgestaan bij de opstanding van Christus uit het graf. Toen de Heer Jezus verscheen aan zijn discipelen, was het toen niet dat alle ramen en deuren waren gesloten. En toch stond de opgestane Heer zomaar opeens, midden in die kamer. Hij trad als het ware uit een andere dimensie, uit de vierde dimensie, uit de vijfde, zesde, noem maar op. Trad hij zomaar naar binnen. Hij stond opeens zomaar tussen zijn discipelen, terwijl die met open mond konden te kijken. En hier in Efeze 3 is weer sprake van de opgestane Heer, de verhoogde Heer, Christus, de nieuwe mens, het samenlichaam, de woonstede Gods in de geest. En hoe groot is die woonstede Gods in de geest? Nou, die is breed, die is lang, die is hoog en die is diep. Vier dimensies, vierdimensionaal. Dat gaat onze kennis te boven. Dat lichaam is ook niet een aards lichaam, het is een onaards lichaam. Het is een geestelijk lichaam. Want het is een woonstede Gods in de geest. Het gaat eigenlijk je verstand erboven. Alleen door het geloof kan je het zien. Weet u wat zo mooi is? Als je naar de drie sferen kijkt. De drie sferen van zegen in de Bijbel. De aardse sfeer van zegen. De hemelse sfeer van zegen. En de bovenhemelse sfeer van zegen. Dat je daar ook steeds die dimensies in terugvindt. In de eerste sfeer van zegen, de aarde. Welk volk vind je daar die gezegend is? En die straks ook gebruikt zal worden als instrument in Gods hand. Welk volk is dat? Israël. En als je kijkt nou naar het erfdeel wat Israël straks zal ontvangen. Wat is dat erfdeel dan? Dat is een land. Een land wat hen is beloofd. Zoek maar eens op in Genesis 13. Genesis 13 vers 17. Genesis 13. Daar vind je het erfdeel wat God aan Abraham beloofde. En wat het volk Israël in de toekomst zal ontvangen. Wat zegt God tot Abraham in Genesis 13, vers 17? Hij zegt, sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Het is een tweedimensionaal land. Het is lang en het is breed. Het is niet hoog en het is niet diep. Maar dat is de erfenis van Israël. Twee dimensies. De tweede sfeer van zegen, de hemelse sfeer van zegen. Welk volkje vind je daar? Welke gemeente vind je daar? Die daar verzameld straks wordt, die opgenomen zal worden in de lucht. En die hemelse zegeningen in Christus ontvangt. Dat is een gemeente, de Bijbel noemt een gemeente van eerstelingen. Een gemeente van eerstgeborenen. En wat voor erfdeel ontvangen die? Wat is hun erfdeel? Een stad, inderdaad, een stad. Zoek maar eens op Openbaringen 21. Openbaringen 21. Daar lees je over die stad. Een hemelse stad, die later op de aarde nederkomt, nederdaalt. Openbaringen 21 vers 16. En er staat, en de stad lag in het vierkant, en haar lengte was even groot als haar breedte, en hij mat de stad op met de stok 12.000 stadien. Haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. Uit hoeveel dimensies bestaat dit erfdeel? Uit drie dimensies. Het is driedimensionaal. Het is breed, het is lang en het is hoog. Dat is het erfdeel waar de gelovige Abraham naar uitkeek. Naar de stad waarvan God de bouwmeester is. Ja. Maar de derde sfeer van zegen, de hemelse gewesten, het bovenhemelse, daar waar God woont en troont, het heilige der heiligen, de hemel der hemelen, welk volkje vind je daar, welke gemeente vind je daar, die daar verzameld wordt aan Gods rechterhand? De gemeente der verborgenheid. En wat is hun zegen? Nou, die vind je hier in Efeze 3, in vers 18, dat ze samen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. Het is vierdimensionaal. Het is een tempel. Een tempel Gods. Een woonstede voor Christus Jezus. In de geest. Het is de nieuwe mens. Die God, die Christus in zichzelf heeft geschapen. En waar leidt dat toe? Vers 19. Nou, tot de volheid Gods. Dat leidt tot de volheid Gods. Tot alle zegen. Vierdimensionaal. En dat zijn dus in staat te vatten, broeders en zusters, dat erfdeel. Zodra je gehoor geeft, zodra je weet van de roeping van Christus, de roeping
van boven. En je gaat erop in en je gaat toe, door het geloof, tot de Vader der Heerlijkheid. En je dankt hem ervoor. Dat je tot dat lichaam mag behoren, dan ga je met elkaar verstaan hoe groot die breedte, lengte, hoogte en diepte is van die nieuwe mens. En dan ga je daar uitwandelen. Door je gevoerd tot alle volheid Gods. Dan gaat het voor je leven. Dan blijft het geen theorie, maar dan wordt het praktijk. En dan gaat het zo gebeuren dat leer en praktijk komen dan met elkaar in balans. Het tweede wat je dan gaat begrijpen is niet alleen dat je dat geestelijke samenlichaam, dat onaardse lichaam, gaat begrijpen, gaat zien, gaat beleven, maar dat je ook in staat bent te leren kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. De liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Daar zit een beetje een schijnbare tegenspraak in die woorden. Je leert kennen, je bent samen in staat om te vatten de liefde van Christus, maar die liefde van Christus gaat wel jouw kennis te boven. Dan staat er alsof wij in staat zijn iets te leren kennen wat een normaal mens nooit kan kennen. Nooit kan begrijpen, nooit kan vatten. Dat moet u eens realiseren. Dat zegt Paulus. Je leert iets kennen wat een normaal mens nooit leert kennen. Nooit kan verstaan. Nooit met zijn boerenverstand kan begrijpen. Ja, zo is het toch? Toch kan je bij deze uitspraak begrijpen dat als we ons realiseren dat je uit jezelf nooit die liefde van Christus volledig kan begrijpen. Waarom niet? Nou, want die liefde die is onmetelijk, die is enorm groot. Maar dat je samen, ieder vervuld tot alle volheid God, samen in staat zijn om die kennis van God, de kennis van Christus, hè, dat je die kennis als het ware toch je eigen kan maken, toch met elkaar kan vatten, toch met elkaar kan verstaan hoe groot die liefde is. Dan kan je begrijpen als je dat leert kennen, dat je er ook automatisch van uitgaat leven. Het is niet alleen weer hier de bedoeling dat je met elkaar alleen maar verstandelijk leert beredeneren, maar dat je het ook beleeft. Is toch raar, broeders en zusters, als ik met mijn vrouw zou zeggen van, ik hou van jou en ik kan dat verstandelijk beredeneren. Ja, dan moet je, zo moet je niet lief hebben. Lief hebben moet je, dat moet je doen, of niet? Dan moet je de armen om elkaar slaan. En alles wat er verder dan nog bij komt in de menselijke liefde, dat is het toch? Liefde, dat dringt je tot openheid tot de ander. Tot gemeenschap met de ander. Tot gemeenschap hier met Christus. Tot gemeenschap met God. Liefde van Christus. Ja. Het is geweldig dat je dus met elkaar samen je mag verlustigen in die liefde. Samen je mag verlustigen in die gemeenschap met Christus. En dat zie je soms in liederen uitgesproken. Hè? Dat Jan de Heer bijvoorbeeld, ik heb opgeschreven, kan bid de macht van uw beliefde Heer Jezus die gij mij geopenbaart, die gij hoe snood men u ook griefde aan haters zelfs niet heeft gespaard. Ik wil in die liefde mij verlusten en aan het hart mijns vaders rusten. Dat, daar gaat het om. Om die liefde. En dat is een geweldig voorrecht. Dat wij als die gemeente van de verborgenheid in staat zijn zo die liefde van Christus te peilen. Waardoor we hem nog meer gaan loven, gaan prijzen en gaan danken met elkaar. Het is geweldig dat deze gemeente bijeen vergadert in deze verborgen bedeling zo'n rijkdom van genade heeft ontvangen. Dat we samen een lichaam mogen zijn, maar bovenal dat we Christus kennen. En zo zijn liefde met elkaar mogen beleven. Dat we eruit mogen leven. Dat we zo elkaar ook mogen benaderen. En met elkaar zo mogen omgaan. Dat we zo vervuld worden tot alle volheid Gods. Dat als ware Christus bij ons komt wonen. Bij ons gezamen komt wonen. En dat we zo een heerlijke gemeenschap hebben. Ja. Want in Christus. Daar woont alle volheid Gods. De Bijbel zegt, in Christus woont alle volheid Gods lichamelijk.
En waar wil Christus wonen? Nou, Christus wil wonen in dat lichaam van hem, wat toebereid is. In die woonsteden, in die tempel. En omdat hij in die gemeente woont, die zijn lichaam is, worden we vervuld tot alle volheid Gods. Beleven we die liefde van Christus? Hebben we die gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? We worden vervuld met alle volheid Gods. Niet omdat je dat als persoon doet, als je dat ja, in je eentje doet, nee, dat ben je met elkaar. Dat is wel de nadruk op, broeders en zusters. Dat doe je met elkaar. Je hebt gemeenschap ook met elkaar. Je hebt ook gemeenschap met Christus. Dat staat niet op zichzelf. We kunnen alleen, kunnen we deze liefde samen beleven. En daar legt ook Paulus hier zo de nadruk op. Hè? Vers 18. Geworteld en gegrond in de liefde, zodat gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. Die liefde van Christus. Het is samen met elkaar. Samen met elkaar word je gevuld. Hè, tot die ganse volheid Gods, die lichamelijk in Christus woont. Die in dat lichaam, de nieuwe mens, woont. En daardoor dan ook in ons. Iets mooiers, iets heerlijkers, is niet denkbaar. Ja, en als je dan bedenkt, dat wij maar eigenlijk arme schepselen waren, eigenlijk van nature zondaren waren, en eigenlijk zoals de Bijbel zegt, dat er niet één goed van ons was, ook niet één, en ja, dat we eigenlijk verkocht waren onder de zonde, dat was waar we in een ruisende kuil stonden, in het modderig slijk, en dat de ganse wereld van God verdoemelijk was, welk een geweldige genade is er dan niet aan u en aan mij verricht, door niet alleen te verlossen uit die ruisende kuil, uit dat modderige slijk, als het ware ons los te kopen onder de zonde vandaan, maar ons notabene ook nog te brengen in een positie dat we deel uit mogen maken van het lichaam van Christus, waar Christus in woont, waar de ganse volheid Gods in woont, en dat je zo deel mag uitmaken en gemeenschap mag hebben met God de Vader en God de Zoon zelf, door de geest en door het geloof. Dat gaat boven bidden, boven denken uit. En dat is niet met het verstand te redeneren, maar wel met het hart en door het geloof te beleven. Ja. Dat is een geweldige rijkdom van genade, die aan ons is verleend. Maar dan kom ik weer bij mijn vraag. Bent u al toegegaan met een waarachtig hart, zo tot God de Vader, en heeft u al toegeëigend deze heerlijke waarheden van Efeze 1, 2 en 3? Is het dan zo dat wij als gelovigen kunnen beamen, ja, door genade heeft God dit aan mijn hart geopenbaard en is Christus komen wonen in mijn hart en word ik vervuld nu tot alle volheid Gods? Een grotere zegen is er niet. En Paulus bidt hier voor ons, voor u, voor mij. Want het is niet voldoende dat we verlicht worden, broeders en zusters, dat we verlichte ogen des harten krijgen. Het is niet voldoende dat we weten dat er een lichaam van Christus is en dat daar de ganse volheid Gods daarin woont. Kennis alleen is niet voldoende. Paulus verlangt van ons dat we op zijn boodschap zullen ingaan en dat we die rijkdommen zullen omarmen. Hij wil niet alleen dat we het zullen weten, hij wil graag dat we het ook met elkaar allemaal zullen beleven. Hij verlangt dat wij door die kracht van de Heilige Geest vervuld zullen worden tot alle volheid Gods. En dat het onze praktische toestand is in het leven van alle dag. En dan is het niet meer een kwestie van verstand. Dat is een kwestie, 30 centimeter lager zit dat. Dat is een kwestie van je hart. Het is een verdiepen. Het is een groeien in de gemeenschap met God zelf. Nadat je verlicht geworden bent. Het is als ware het aanvaarden van je praktische toestand in Christus. Ik hoop dat u ziet dat u dat mag omarmen in het geloof, dat het ook voor u is. Ja. We mogen aannemen door het geloof, broeders en zusters, dat wat God zegt. Oh, ik weet, in mijn eigen persoonlijk leven is het vaak zo dat ik met mijn geloof nog zoveel tekort kom, dat mijn geloof vaak nog zo ongelovig is, dat ik het misschien nauwelijks soms durf te geloven. Maar God zegt het in zijn woord. En ik moet aannemen wat God zegt. En als hij spreekt over bovenhemelse dingen, over onzienlijke dingen, en hij geeft mij door genade verlichte ogen van mijn hart, en een geest van openbaring, en een geest van wijsheid, opdat ik het zie, dan verzekert God mij ook dat die onzienlijke dingen, dat die vast liggen, dat die er zijn, dat die voor mij zijn, en dat die het voor mij allemaal door genade heeft toebereid. Daarom eindigt Paulus ook dat gebed in vers 20, dat hij zegt, hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid, in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want, wat is er aan de hand? Nou, misschien denkt u, misschien denk ik, misschien denken wij wel, ach, dit is voor mij allemaal heel onbereikbaar, hier kan ik nooit bij. Al die hemelse zegeningen, dat ik daaruit mag gaan leven, die roeping van boven, kan ik die beantwoorden? Die heerlijke erfenis, kan ik die ooit erven? Die overweldigende opstandingskracht van Christus, die al openbaar werd tot u opstond ten derde dagen uit het graf, kan ik die beleven? Mag ik zijn boomstede Gods in de geest? Mag ik die gemeenschap tot de volheid Gods met Gods maken? Mag ik deel uitmaken van dat samenlichaam? Mag ik die verborgenheid kennen? En mag ik zo toegaan tot de Vader? Ja, als je kijkt op jezelf, dan moeten we vaak zeggen, ik kom nog zoveel tekort. Dat leven uit de nieuwe mens, dat kan nooit voor mij zijn weggelegd. Nee, broeders en zusters, dat u hier zit, dat u hier uw Bijbel leest, dat u hier gelooft, dat is wat Paulus hier zegt aan het eind van zijn gebed. Dat is een bewijs dat God in u werkt met zijn kracht. Dat is een bewijs dat God in uw leven aan het werk is. En hij is bij machten, zegt hij, oneindig veel meer te doen dan u beseft of dat u bidt. Hij kent uw gebeden, hij kent uw smekingen, hij kent uw worsteling tegen de zonde. Tegen, laat ik maar zeggen, dat oude leven dat achter ons ligt. Hij kent die worsteling om zeg maar te leven vanuit de nieuwe mens. Maar hij is in staat oneindig veel meer te doen dan we ooit bidden, dan we ooit beseffen. En hij wil ons kracht geven, vers 16. Hè? Hij wil ons kracht geven. Die inwendige mens wil die kracht geven. Hè? Zodat we bemoedigd worden in die inwendige mens. En broeders en zusters, als God de Vader uw kracht wil geven, wie houdt hem dan tegen? Ga toch naar hem toe. Laat u bemoedigen. Laat die inwendige mens van uw kracht worden gegeven. Het is God de Vader die wil dat Christus in uw hart woning maakt. Hij wil niks anders. Vertrouw op wat God zegt in zijn woord. Hij vraagt maar één ding. Kom naar me toe. En geloof nou wat ik zeg. Dan wortel je. Dan word je gegrond. Waarin? Nou in de liefde. Dan ben je in staat te vatten. Samen met alle heiligen. Die hoogte. Die breedte. Die lengte en diepte van die nieuwe mens. Dan ga je eruit wandelen. Dan maakt Christus woning in je hart. Dan ken je de liefde van Christus. Dan deel je ervan uit. Dan smaak je die in de binnenkamer, op de knieën. Dan is dat het motief. Dan is dat de drijfveer. De liefde van Christus in je leven. Ja. Het is Gods genade. Dat dit ons allemaal wordt verteld. Dat we ons daar een blik in gegund wordt. Dat is ook Gods genade dat we het zullen beleven. Niemand van ons uitgezonderd. Daarom voor hem de Vader, die oneindig veel meer doet dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid, in de gemeente, in dat samenlichaam, en in Christus Jezus, het hoofd, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, zegt Paulus. Mag ik eens vragen, we zijn al een heel seizoen bezig geweest. Heeft Efeze 1, 2 en 3 u een nieuwe boodschap gebracht? Ja, is dat zo? Heeft u de kern van die boodschap van Paulus? Heeft u die kern, die bediening begrepen? Ja? Dat het gaat om een samenlichaam? Kent u nu de verborgenheid? Het hoofd? En zijn leden? Een samenlichaam? Heeft u die boodschap in het geloof aanvaard? Ja? bent u er al mee naar God de Vader gegaan en hebt u hem ervoor gedankt? Als dat zo is, dan is uw leven veranderd. Dan is uw leven veranderd. Dan heeft u meegemaakt dat deze boodschap u een totale nieuwe kijk heeft gegeven, eigenlijk op alles wat aan de Bijbel en aan het geloof vastzit. En heeft u een nieuwe kijk gegeven op Christus en een nieuwe kijk gegeven op jezelf door genade. Dan begrijpt u wat geloof is. Dan bent u gegroeid in Christus. En dan bent u voorgoed iemand anders geworden. Dan weet u nu ook wat de nieuwe mens is. Dan weet u nu ook uit die nieuwe mens te gaan leven. Ja, dan is het misschien moeilijk om deze boodschap aan anderen christenen uit te leggen. Maar dan weet u ook die boodschap van Paulus heeft mijn leven totaal veranderd. Die boodschap van Christus. En weet u hoe dat komt? Omdat je de opgestane Heer hebt ontmoet. Omdat hij woorden spreekt hier van geest en van leven. Omdat Christus door het geloof woning heeft gemaakt in uw en mijn hart. En voorgoed wandel je dan anders. Voorgoed ben je dan anders. Geheel anders, zegt Paulus. Daarom voor die geweldige genade aan God, door God geschonken, mogen we met Paulus zijn gebed afsluiten. Die Vader, hem zij inderdaad de heerlijkheid in de gemeente, in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Goed, we hebben vanmorgen stilgestaan bij het gebed, het tweede gebed in de Efezebrief van de apostel Paulus. En hebben gezien dat we toch daar in dat gebed, dat Paulus daar kwam, bij een cruciaal punt. Namelijk, als het gehoor van ons niet met het geloof gepaard gaat, dan kan Christus praktisch gezien, geen woning in ons hart maken. En daar gaat het dan juist ook om, niet alleen dat het een leer is, een theorie is, maar ook dat het praktijk wordt. En voordat Paulus ingaat hier op het praktische gedeelte van zijn brief, het tweede gedeelte van zijn brief, dat begint met Efeze 4, bidt hij dus voor ons, bidt hij dus voor de lezers. We gaan lezen Efeze 4, vers 1 tot en met vers 6. Als gevangenen in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes, één lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Tot zover. Ja, die brief aan de Efeziërs, die valt, zou je kunnen zeggen, in twee delen uit één. Dat heb ik u al meer gezegd. Het eerste gedeelte is hoofdstuk 1, 2 en 3, waar je het leerstellige gedeelte vindt. En hoofdstuk 4, 5 en 6, waar je het praktische gedeelte vindt. Theorie en praktijk bij elkaar. Daarom hebben we ook, omdat we stilstaan bij de Efezebrief en dit seizoen, hebben we dan alleen maar stilgestaan bij het leerstellige gedeelte. En we hopen het volgende seizoen stil te staan bij het praktische gedeelte, bij de hoofdstukken 4, 5 en 6. Maar daarom hebben we het ook genoemd, de balling van deze Efezebrief, leer en praktijk in balans, in samen zijn met elkaar. En theorie en praktijk moet ook in de praktijk bij elkaar komen. Wij zeggen vaak onderling dat er een heel groot verschil zit tussen de theorie en de praktijk. Als het over allerlei dingen hebben, zeggen ja, tussen theorie en praktijk is een heel groot verschil. Maar hier leer je in deze brief dat de praktijk het resultaat is en de consequentie is van de theorie. Het gaat hand in hand. Je zou ook kunnen zeggen,
Het gaat in de eerste drie hoofdstukken van de Efezebrief over de leer. En in de laatste drie hoofdstukken gaat het over het leven. Dat consequent is met de leer. Leer en leven. Leer en praktijk. Het woord, broeders en zusters, moet altijd vlees worden in ons leven. Het woord van God is niet alleen om te kennen, maar het woord van God is bovenal ook om te beleven. Het moet beleefd worden. Het moet ervaren worden. Die liefde van Christus waar we het vanmorgen over hebben, daar kan je wel met je verstand over praten, maar bovenal, dat moet je beleven. Dat moet een stuk van je leven worden. En als het ware moet Efeze 1, 2 en 3 zichtbaar worden in ons leven. Het moet iets gaan uitwerken in de praktijk in ons leven. Want kennis alleen, zegt de Bijbel, maakt opgeblazen, maar de liefde sticht, zegt de Bijbel. En wanneer wij werkelijk het woord van God lezen en ook gelovig tot ons nemen en daar ons aan willen gehoorzamen, dan zullen we ontdekken dat het ons leven verandert. En het is nu eenmaal een waarheid dat wij in de eerste drie hoofdstukken de rijkdommen van Gods genade hebben gevonden en vinden aangetekend. En we hebben ons daar met elkaar in verheugd. Maar in de laatste drie hoofdstukken ontdekken we de openbaring van die rijkdom in ons leven en in onze wandel en ons gedrag van alle dag. Het begin van het praktische gedeelte hier in Efeze 4 vers 1 is al heel wonderlijk. Hemelse principes zijn namelijk heel anders dan de aardse principes. En dat zie je hier ook heel duidelijk hier in de aanhef van Efeze 4. Het verschil tussen wet en genade. Gods wet eist en zegt, gij zult de Heere uw God lief hebben. Dat is mooi zeg. Als ik zo naar mijn vrouw ga en ik zeg, gij zult mij lief hebben. Waar komt dat dan van terecht, denkt u? Nou, niet veel. Dan zeg je, wat een rare liefde is dat. Die man gaat naar zijn vrouw toe, gij zult mij lief hebben. Maar zo is de wet eigenlijk ook, als je het leest. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Gij zult uw naaste lief hebben. Gij zult niet stelen, gij zult niet echt breken. Gij zult geen vals getuigenis afleggen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gij zult. Ja, dat heeft dan te maken met de levenspraktijk. Hè? Maar het is dan een eis die God stelt. Je vraagt je af, kunnen wij daaraan voldoen? Gij zult. De genade is anders. Lees maar het begin van hoofdstuk 4, vers 1. Als u een statenvertaling bij u hebt, dan begint de statenvertaling met de woorden, zo bid ik u dan. En dat staat ook eigenlijk, zo bid ik u dan, zegt Paulus. En dan schrijft hij uit de gevangenis in Rome aan de heiligen en de gelovigen in Efeze, en hij schrijft dat ook aan u en aan mij. Zo bid ik u dan. Hij zegt, ik bid u. Wat? Als de gevangene in de Heer. Hij was een gevangene van de keizer van Rome toen hij deze brief schreef. Maar hij beschouwde zich als een gevangene in de Heer. Zo begint de MBG-vertaling ook in vers 1. Als gevangene in de Heere vermaan ik u dan. De Statenvertaling zou zeggen, als gevangene in de Heere bid ik u dan. Maar het is als de gevangene in de Heere. Want de geest van God had hem gebonden en had hem gedwongen dat hij dat apostelschap in de handelingen neerlegde en dat hij een apostel werd in ketenen om de verborgenheid te openbaren. Zo aanvaarde hij zijn gevangenschap als in overeenstemming met de wil van God. Paulus de gevangene in de Heer. En hij zegt, zo bid ik u dan, als de gevangene in de Heer, dat gij wandelt. En daar heb je direct de praktijk. Wandelen. Wandelen heeft te maken met praktische levensopenbaring. Dat gij wandelt, waardig. De roeping waarmee gij geroepen zijt. Wel, over die roeping hebben wij in die voorgaande hoofdstukken uitgebreid bij stilgestaan. Bij de hoop van de roeping van Christus. De roeping van boven. En nu zegt Paulus hier, en dat smeekt hij eigenlijk aan ons. Ik bid u dat gij waardig aan deze roeping zult wandelen.
Hij zegt als ware adeldom verplicht. Je kan niet in een hemelse positie zijn geplaatst, mensen. En dan maar in de praktijk wandelen. Dat je als ware als een beschonkelen over de straat loopt. Dat kan niet. Adeldom verplicht. Een koninklijke positie vraagt ook een koninklijke levenswandel. En dat is dan niet een kwestie van gij zult. Maar een kwestie onder de genade van ik bid u. Ik smeek u. Let op wat Paulus hier zegt. Hè. Paulus zegt hier niet, ik bid God dat gij waardig moogt wandelen de roeping waarmee gij geroepen zijt. Nee. Hij bidt het niet God. Hij bidt het ons. Hij bidt het de gelovigen. Ik bid u. Ik was daar even geen vertaling vertaald. Ik vermaan u. Er zijn heel wat dingen die wij tot God bidden. Die we eigenlijk niet aan God moeten bidden, maar aan gelovigen moeten bidden. Hij moet smeken, hij moet verzoeken of ze bepaalde dingen alsjeblieft willen doen. In de voorafgaande verzen vonden we een gebed van Paulus voor de Efeziërs en voor ons aan God gericht. Daar zegt hij in vers 14, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Opdat hij u geeft met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Daar bidt hij aan God. Maar hier in vers 1 van hoofdstuk 4 zegt hij, zo bid ik u dan. En dat is een horizontaal gebed, geen verticaal gebed. Dat is een horizontaal gebed van de gevangene in de Heer. Dat gij waardig wandelt de roeping waarmee gij geroepen zijt. Als je zo rijk bent, gemaakt in Christus, dan behoor je ook rijk te wandelen. Als u, laten we zeggen, dat u morgen tot de adel wordt verheven. En u mag morgen aanzitten, elke dag, aan de tafel bij koning Beatrix. En u kan het paleis inlopen en uitlopen, broeders en zusters. Ja, en je gaat dan wonen ook in een paleis, in zo'n prachtige woonsteden, een tempel gelijk. Dan kan het natuurlijk niet zo wezen dat in je levenswandel van alle dag, dat het maar een beetje bijhoudt. Nee, het een moet in overeenstemming zijn met het ander. En daar is waar Paulus ons toe vermaant, ons toe oproept, om waardig te wandelen. Waardig met het oog op die geweldige erfenis die ons wacht. Met oog op die geweldige rijkdom der genade die ons is geschonken. Die onbespeurlijke rijkdom die je in Christus hebt ontvangen. Ja, niemand kan overeenkomstig zijn stand leven of hij moet eerst een duidelijk standsbewustzijn hebben. Hij moet zich bewust zijn van zijn stand. We moeten eerst weten wie we zijn, opdat we daaruit kunnen concluderen hoe we zullen wandelen. In de eerste drie hoofdstukken worden ons getoond wie we zijn en wat we zijn in Christus. Maar nu gaat het om onze wandel. En God verwacht dat we dus waardig zullen wandelen, de roeping waarmee wij geroepen zijn. Christenen die hun hoge roeping niet kennen, die wandelen automatisch ook niet waardig aan die roeping. Want ze kennen die roeping niet. Ze zoeken wetten. En let maar eens om je heen wat mensen doen. Mensen lopen niet waardig omdat ze weten dat ze de nieuwe mens vormen. Omdat ze, als ware, dat Christus woning heeft gemaakt in hun hart. Dat een rijkdom van genade hen ten deel is gevallen. En daarvan uitwandelen ze niet. Nee, ze zoeken wetten. Bijvoorbeeld de wetten van het koninkrijk. Zoeken allerlei voorschriften. Zoeken allerlei inspanningen te doen. Allerlei dingen die je moet doen of die je moet laten. En wat zeggen ze daar dan van? Als je dat allemaal doet, allemaal volgens die regeltjes allemaal leeft, dat is de christelijke levenswandel. Maar broers en zussen, dat heeft er in wezen niets mee te maken. Dat is niet wat Paulus bedoelt. Het is, zou ik willen zeggen, onze roeping absoluut onwaardig. Onwaardig om zo te wandelen. Dat is beneden je stand leven. Want de wet, ook de wet van het koninkrijk, houdt zich bezig met de aardse mens. Terwijl de genade zich bezighoudt met de hemelburger. Met degene die in Christus is gezet in de hemelse gewesten. Een gelovige die door de geest wordt geleid, wordt niet geleid door allerlei voorschriften, allerlei rituelen, uiterlijke vormen en zoek niet dat soort dingen. Zijn leven ligt op een veel hoger niveau. Niet op een aards niveau, maar op een hemels niveau. En menige christen kent helaas zijn positie niet en leeft daardoor automatisch beneden zijn stand en probeert dan houvast te hebben aan regeltjes, voorschriften en noem maar op. Maar eigenlijk is het triest. Eigenlijk is het in en in triest. Want hij komt in de praktijk van zijn leven alleen maar achter dat hij vanuit zijn aardse mens onmogelijk zich aan die prachtige regeltjes die hij zichzelf voorhoudt, dat hij daar niet aan kan voldoen. En hij brengt alleen maar een tranendal met zich mee. En wat een geweldige openbaring is het dan, als je zo iemand mag gaan vertellen van de rijkdom der genade die in de Heer Jezus is te vinden. En dat hij gezegend is en dat hij vanuit zijn zegeningen moet leren wandelen. Vanuit die rijkdommen. En dan moeten we onszelf soms ook aan herinneren. Aan Efeze 1, 2 en 3. Hoe rijk we zijn. En dat ook geloven, dat geloof aanvaarden. Vele mensen vinden bevrediging in het doen van allerlei godsdienstige zaken, religieuze zaken. Maar ik zeg u nogmaals, het is ons onwaardig. De normen die God aan een christen stelt, zijn oneindig vele malen hoger dan de maatstaven van die hele oud-testamentische wet op de wet van het koninkrijk. En bovendien is het zo, dat de wet niet in staat is om de mens ook de dingen te laten doen die de wet eist. Maar onder de genade is het zo, dat de Heiland ons niet alleen de maatstaven aanreikt, maar ons tegelijkertijd ons wijst op de kracht die daar ligt in zijn geest, opdat die maatstaven ook in ons leven openbaar zullen worden. Zodat het niet alleen theorie blijft, maar ook praktijk wordt. Dat is genade. Hij wil inwerken. En door zijn kracht mogen wij het uitwerken. En in zijn genade volbrengen. We zijn geroepen. Er staat, ik bid u dan te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. We zijn geroepen. We zijn geroepen van boven. We zijn familie geworden van de hemelse Vader. Wij hebben het zoonschap. We zijn verwant aan God. We vormen het lichaam, het samenlichaam van Christus, de nieuwe mens, met Christus als hoofd. We zijn levende stenen van een geestelijk huis in Efeze 2. Een tempel waarvan Christus is de uiterste hoek zijn. Wat een geweldige positie is dat. Met Christus opgewekt. Met hem levend gemaakt. Met hem verhoogd aan Gods rechterhand. En voor eeuwig met hem verbonden. Maar als je dat goed realiseert. Echt realiseert. Dat je bewust bent van je eigen stand door genade. Ja. Dan kan je daar ook uit genade leven. Want dan weet je het heel goed hoor. Het is genade. Dat stond er ook. Uit genade, in Efeze 2, uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, niet uit werken, omdat niemand roemen. En we roemen ook niet. Want het is alleen maar genade. Maar we zijn wel bewust van onze stand, van onze staat voor God. Maar Gods genade heeft ons in die geweldige, hoge hemelse positie gebracht. En dan moet het eigenlijk vanzelfsprekend zo zijn, dat we ook bewust van onze staat, ook die overeenkomstig gaan wandelen. En wat is dan die waardige wandel? Waaraan wordt die dan gekenmerkt? Wanneer wandelen we nou waardig aan de roeping waarmee de Heere ons geroepen heeft? U bent geroepen tot de hemel. U bent geroepen tot een hemelse erfenis. U bent geroepen tot de ervaring van boven hemelse zegeningen in Christus. Maar wat is dan die waardigheid? Nou, laten we maar lezen, vers 1 en 2. Ik vermaan u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen. De Statenvertaling leest, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. En dan komen de kenmerken van die waardige wandel. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Dat staat bestaande vertaling. Een christen wordt gekenmerkt door drie dingen. Door ootmoedigheid, door zachtmoedigheid en door langmoedigheid. Dat zijn drie soorten van Moed. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Maar wel hele drie merkwaardige vormen van moed. In de eerste plaats wordt er gesproken over ootmoedigheid. Wat hier vertaald is met nederigheid. Ootmoedigheid is een wat ouder Nederlands woord. Maar ik vind het wel mooi. Ootmoedigheid zegt de vertaling. Ootmoedigheid is de moed om nederig te zijn. En geen verbeelding te hebben. Daar heb je moed voor nodig. In de tweede plaats zachtmoedigheid. Dat is de moed om in alle omstandigheden zacht te blijven. En in de derde plaats langmoedigheid. Dat wil zeggen de moed om je medebroeder en zuster te verdragen. Langmoedigheid. Ja, dat zijn kenmerken die niet bij de wereld behoren en niet bij ons van nature. Eigenlijk vindt een ander in de wereld je dan maar slap. Nederig zijn. Zacht zijn. Niet snel boos worden. Nou, kan er verdragen. Alles over je kant laten gaan. Ootmoedig. Zachtmoedig. Langmoedig. Dat past helemaal niet in de geest van deze tijd. Zo zijn de mensen van natuur in de wereld niet. En zo ben ik van natuur niet en u van natuur ook niet. Integendeel. We hebben allemaal, wat onze vroegere wandel betreft, een beetje hoogmoed. We willen ons wel eens op zijn tijd een beetje nederig voordoen, maar oh wee, als iemand op onze teentjes gaat staan, oh wee, oh wat ben ik dan ootmoedig. En oh wat ben ik dan zoetsappig. Helemaal niet. Ik ben niet zo zachtmoedig van aard. En ja, dat vind ik eigenlijk in mijn karakter van nature helemaal niet terug. En ik denk bij u zelf ook niet. Langmoedigheid, de ander verdragen. Wel nee, we zijn veel maar meer dat we in sommige gevallen ons ergeren. En dat we op een gegeven moment besluiten en elkaar zeggen, nou moet dat maar eens uitwezen. Toch, of niet? En dan zeggen, nou moet dat maar eens aflopen wezen. Ik ga op mijn rechten staan, ik pik het niet langer meer. En zeggen we ook steeds met elkaar, ja, je kan het niet alles over je kant laten gaan. Zo praten we dan, zo redeneren we dan. En dat is heel erg menselijk, maar het is niet geestelijk. Houd het wel vast. Wel menselijk, maar niet geestelijk. En het is niet waardig in overeenstemming met je wandel. Met je overeenstemming met je roeping. Want we zijn geroepen met een roeping van boven. En het mag misschien wel prachtig zijn op de televisie en films. Dat er onrecht is. En dat iemand, de held in de film, het opeens het recht in eigen hand neemt. En zegevierend iedereen knock-out slaat, wijze spreken. En overwint. Dat zie je toch in films, of niet? Zo zit elke film bijna in elkaar. He? Maar broers en zusters, dat is niet eigenlijk wat de Heer voor ogen heeft. Dat is prachtig in de ogen van de wereld, in de ogen van de mens. Maar het is triest in de ogen van God. Want we zijn met een bovenhemelse roeping geroepen. En het kenmerk van die roeping is, van die geestelijke wandel is, dat we ootmoedig zijn. En dat betekent dat je de ander uitnemender acht dan jezelf.